daarna nieuwtjes. Ja, Oscar 85. Dat is al langer een probleem. Amstrad Oscar 85 is nu officieel aan het eind van zijn missie gekomen. Gaan ze vanuit. Want ja, hij heeft al langer problemen met zijn batterijen. En af en toe dan kwam hij nog wel terug als hij lange tijd in de zon zat. Maar ook dat lukt nu niet meer. De batterij krijgen ze niet meer geladen. En ja, dus wil hij ook niet meer zenden. Hij heeft gewoon te weinig vermogen. Het werkt echt niet meer. En dat is afgelopen weken steeds erger geworden. En nu is hij gewoon helemaal verdwenen. Dus we gaan ervan uit dat het gewoon einde van de missie van Oscar 85 betekent. Dat wil nog niet zeggen dat hij niet misschien nog eens ooit terugkomt, want dat is al eerder vertoond met satellieten zoals Oscar 7. Die kwam na een aantal jaar toch terug omdat er een batterijcel openging en daardoor kon de stroom van de zonnepanelen gewoon toch gebruikt worden door de apparatuur. Maar dat, ja, dat is niet bekend of dit ook met Oscar 85 zou kunnen gebeuren, dus is afwachten. Maar ze proberen dus toch de satelliet een beetje in de gaten te houden, maar in principe moet je ervan uitgaan dat die afgelopen, het is niet meer te verwachten dat hij nog wat doet. Het was de eerste Fox 1 satelliet van Amsterdam, gelanceerd in oktober 2015. En hij werd daarna opgevolgd door andere Fox satellieten, Oscar 91, 92 en 95. Nou, die eerste twee doen het prima, maar 95 niet helaas. Daar zat een fout in. En de volgende Fox 1, de vijfde, dus Fox 1E, die zit eraan te komen. Fox 1E, oftewel Radarvexat 2. En die wordt dus over een, misschien over een maand of zo gelanceerd, als het mee zit. Hij moet in de ruimte gebracht worden door een nieuwe raket. Maar ja, die moet eerst nog een testlancering doen. En pas bij de tweede vlucht gaat hij mee. Dus dat kan nog even duren. Maar verder gaat het goed. Ze hebben heel wat kunnen oefenen met deze Fox-satellieten. En daardoor dus ook amateurapparatuur kunnen ontwikkelen die in andere CubeSats ondergebracht kan worden. En dat is in de praktijk dus nu al gedaan met HuskySat 1. Daar zit dus zo'n radiosysteem van Fox-satellieten in. En er komen er nog meer van die universiteits-CubeSats waar Amsat aan meewerkt. En waar ze dan nieuwe of amateurspullen bij in kunnen bouwen. En verder gaan ze dan door naar de volgende generatie, de Golf-satellieten. En daar komen we straks nog verder op terug. Dat wordt dus echt de volgende familie die later dus gaat komen. Nou, wat betreft die HuskySat 1, die doet het heel aardig. Hij is intussen operationeel. Een CubeSat van Washington University die onlangs dus gelanceerd is op 31 januari, hij was wel eerder gelanceerd, maar op 31 januari buitengezet vanuit de Cygnus ruimtevrachtschip, nadat hij vertrokken was bij het ISS. En die is dus volop bezig met data zenden. Er zijn wel wat vreemde effecten waargenomen. Uit de telemetrie lijkt het dat het uitgangsvermogen flink teruggelopen is. Het zou nu zelfs nog maar 13 milliwatt moeten zijn. Maar toch is het signaal nog keihard. Dus misschien is er toch iets anders aan de hand. Beetje vaag verhaal. Maar hij doet het verder prima. En hij is operationeel. Hij gaat wat experimenten doen voor die universiteit op het gebied van een voortstuwingssysteempje. Een kleine raketmotor. En ook nog wat andere zaken met communicatie op hele hoge frequenties. Maar vooral die voortstuwing, dat is interessant, want die kan dus gebruikt worden door CubeSats, een kleine pulsed plasma thruster. Nou, als die experimenten afgesloten zijn, dan wordt de satelliet dus helemaal vrijgegeven voor amateurgebruik. Dus voorlopig nog even niet. Je kunt wel al telemetrie ontvangen, maar je kunt hem nog verder niet gebruiken als relais-satelliet. Dat komt later pas allemaal. In het kader van die lancering van HuskySat 1 heeft Amsat daarna weer besloten om de publicatie Getting Started with Amateur Satellites weer gratis beschikbaar te stellen. Voor iedereen die nu lid wordt van Amsat daarna of zijn lidmaatschap verlengt. Dan kun je die publicatie gratis downloaden. Een handig boekje met alle mogelijke informatie, vooral voor beginners, maar ook anderen kunnen daar leuke informatie uithalen. Ja, Amsat NA dus met een nieuwe voorzitter inmiddels. En weer grootse plannen natuurlijk. Naast de ondersteuning van HuskySat 1 komen er dus natuurlijk die nieuwe Fox 1E, oftewel RadFXSat 2, maar vooral golfsatellieten. En dat begint met Golf TEE van Technology Evaluation Environment. Dat is een testsatelliet voor golfsatellieten. En daar gaan ze wat dingen uitproberen om daarna dan met een serie echte golfsatellieten te beginnen. Golf 1 is dan de eerste. En er zullen allerlei nieuwe technieken worden toegepast, zoals SDR-apparatuur en zo. En ook moeten die in nieuwe banen gaan komen, zoals op middelbare hoogte, dus een paar duizend kilometer hoogte, of hoge elliptische banen, tot misschien wel 30.000, 40.000 kilometer hoogte. En dat is nog een heel verhaal om dat allemaal goed te krijgen, maar die apparatuur die zijn ze daar dus wel al aan het voorbereiden. De eerste proto-spullen die zijn er al, die werken al, maar de eerste satelliet volledig bouwen, dat duurt nog even. Er zitten natuurlijk nog allerlei aspecten aan, ook regelgeving, die wordt steeds strenger, omdat vooral ook de Amerikaanse overheid steeds meer begint te eisen dat satellieten moeten voorkomen dat ze ruimtepuin worden. En dus willen ze de regel gaan handhaven dat satellieten binnen 25 jaar na het einde van de missie verdwenen moeten zijn uit de ruimte. Dan moeten ze verbrand zijn in de atmosfeer of op een andere manier naar beneden gehaald ofzo. Dat is met laagvliegende satellieten natuurlijk niet zo'n probleem. Tegenwoordig worden de meeste satellieten niet hoger gelanceerd dan zo'n 500 kilometer. En dan lukt dat wel om ze binnen 25 jaar naar beneden te hebben. Daar hoef je niks voor te doen. Maar met hogere banen wordt dat natuurlijk een stuk lastiger. En zeker als je dus naar hoge elliptische banen gaat tot tientallen duizenden kilometers, ja, zo'n satelliet komt niet zomaar naar beneden. Dus daar zul je iets heel apart voor moeten verzinnen. En dat maakt het allemaal veel moeilijker en duurder. En dus probeert Amsat iets te regelen met de overheid om van die strenge regels af te komen voor dit soort speciale satellieten op hoge, in hoge banen. Het is officieel nog niks voor geregeld. En verder ook voor die hoge banen is het ook logisch om grotere bandbreedtes te gaan gebruiken op hogere frequentiebanden. Maar juist al die hogere banden die staan zwaar onder druk. Er wordt steeds meer van de amateurbanden afgeknabbeld. En het wordt lastiger. 3 gigahertz willen ze al afpakken. En 23 centimeter, daar moet er iets speciaals verzonnen worden. Zodat amateurs dus geen storing veroorzaken voor navigatiesatellieten die daar zitten. Dus heel gedoe allemaal. Maar goed, Amsat hoopt er het beste van. En ze zijn voortdurend in overleg met de betrokken overheidsinstanties over deze zaken. Verder allerlei activiteiten vanuit Amsat voor clubzaken, lezingen, presentaties, noem maar op. Hamfests zijn ze betrokken. En er zijn allerlei amateurs, allerlei DX-verbindingen aan het maken. Maar dat is allemaal in Noord- en Midden-Amerika buiten ons bereik. Dus daar kunnen we niet zoveel mee. Ja, verder heeft Amstel UK intussen een 5 watt eindtrap kit beschikbaar voor 2,4 gigahertz voor gebruik in de uplink van Oscar 100. En die kun je daar dus bestellen en dan opbouwen. En dan heb je dus op 13 centimeter een mooie eindtrap voor gebruik in de uplink van Oscar 100. Ja, verder zijn vergaderingen begonnen bij de CEPT, hè, ze hebben de organisatie van PTT-organisaties in Europa, die zijn aan het discussiëren over de 23 centimeter band en vooral dan de verhouding tussen amateurs die daar zitten en navigatiesatellieten die er intussen aan het verschijnen zijn, zoals de Galileo's. Nou, ze hopen daar een soort compromis te bereiken en dan mogen amateurs daar misschien blijven, maar wel onder strenge voorwaarden natuurlijk. Want zo gaat dat dan. Ja, verder zitten er weer een heleboel CubeSats aan te komen. Die zitten al een tijdje in het ISS, maar die moeten nou buiten gezet gaan worden. Dat is een paar keer uitgesteld. Maar het lijkt er nu op dat het op de 19e februari gaat gebeuren, komende woensdag. En dan worden die vanuit ISS in de ruimte gebracht. En dat is een hele rits die allemaal actief zijn, ja, op verschillende banden, maar ook voor ons zitten er interessante bij. Radsat U op 70 centimeter, Phoenix, Karman en Aztechsat 1 en Argus 02. En dan zitten er nog een paar op andere frequenties, waar wij dan verder niks aan hebben. Nou, die worden in de loop van woensdag buiten gezet. De eerste, die Radsat U, die gaat om 8:10 onze tijd. En de allerlaatste sortie om 18:40. En daartussen zitten dus een aantal momenten waarop die satellieten buiten gezet gaan worden. Elke omloop er 1 of 2 of zo. Nou, dat belooft wat. Er zitten dus satellieten bij die wel interessant zijn om te gaan volgen. Die Karman, dat is nog eentje van de QB50-serie eigenlijk, oorspronkelijk, uit België. Die moet op 437-350 zitten. En die gaat uiteindelijk meten wat er allemaal gebeurt als een satelliet verbrandt in de atmosfeer. Dan wordt hij vooral actief. Daarvoor gaat hij natuurlijk ook allerlei dingen doen, maar vooral het laatste stuk wordt het interessantste. De Phoenix-satelliet die zit vreemd genoeg op precies dezelfde frequentie, 437-350 en ook nog eens met dezelfde mode. 9600 baud GMSK-data. Dus dat wordt lekker verwarrend, want die zitten aanvankelijk natuurlijk dicht bij elkaar. En ja, probeer ze dan maar uit elkaar te houden. Dus dat belooft wat. We kunnen dus gaan proberen ze te identificeren, maar dat kon wel eens lastig worden. Maar goed, ze vragen dus om hulp bij het opsporen en identificeren. Nou ja, we zullen zien wat we kunnen doen. Met de eerder gelanceerde satellieten uit Cygnus is het even puzzelen geweest, omdat er een software upgrade is geweest bij 18 SPCS. De club die dus verantwoordelijk is voor de database. En dat gaf even wat problemen en verwarring. Daarom hadden ze wat catalogusnummers tijdelijk toegekend, maar later toch weer gewijzigd. En dat maakt het allemaal lekker verwarrend. uiteindelijk is gebleken dat HuskySat nu verhuisd is van 45132 naar 45119. Maar wel heeft hij dezelfde internationale aanduiding, 2019-071J. Dus even nu een ander nummer gebruiken. Nou, bij 18 SPCS zelf zitten ze helemaal in de war nu, want ze weten nou niet meer wat wat is. Ze halen een paar dingen door elkaar en ze beweren nu dat 113 Husky zat is, maar dat klopt dus niet. Dat heb ik vandaag nog een keer opnieuw gemeten en dus, het is echt 119. Nou, en 113, waarvan zij denken dat dat dus Husky zat is, dat blijkt juist Orbital Factory 2 te zijn, een andere CubeSat. Dan was er nog SwampSat 2 die nog geïdentificeerd moest worden, maar dat is intussen ook al wel duidelijk. Dat is 45115. Dus 2019-071 Echo. Dat is geen discussie verder. Ja, dan is er nog een ARIS-verbinding gepland met de VS. Op 20 februari, maar dat is een rechtstreekse verbinding, daar kunnen wij niks mee. Wat is er nog meer allemaal van leuks hier? Ja, met HuskySat 1 zijn nog wat probleempjes dus met de signalen. Mogelijk dus met het uitgangsvermogen wat aanvankelijk 125 milliwatt leek en nu misschien teruggelopen is naar 13, maar dat moet dus nog bevestigd worden. Goed, dan Oscar 73 die blijft vreemd doen met zijn rotatie. Af en toe dat keert hij ineens om met zijn rotatierichting, maar goed, blijft toch interessant om te volgen. Nou, verdere grote wijziging op Oscar 100. Daar zit dus een relais systeem in voor smalbandmodus. Dat was oorspronkelijk 250 kHz breed. Een tijdje terug hebben ze er al een stukje aan toegevoegd. Maar nu ineens hebben ze besloten de volle bandbreedte van dat relais beschikbaar te maken. En dat is 500 kHz. Dus ineens een halve MHz bandbreedte voor de hele doorlaatband is beschikbaar. Ze hebben daarbij ook de bakens even gereorganiseerd. Het onderste baken en het bovenste baken zijn nu allebei CW. En het PSK-baken wat eerder dus bovenin zat, dat hebben ze nu naar het midden gebracht. Midden in de doorlaatband. En dat zit dus nou op 750, zeg maar. Dus de doorlaatband die loopt nu van 10.489.500 tot 10.489, of 900 eigenlijk, 10.490, zo moet ik het zeggen. Dus 489,5 tot 10.490. En bij 94 zo'n beetje zit dan dat bovenste CW-baak. Nou, ze hebben ook de hele bandplannen verder wat anders ingedeeld, want er is nou veel meer ruimte voor allerlei modus. En het kan nou bijna niet meer fout. Je kunt niet meer klagen dat er te weinig ruimte is. AI. Dus, nieuwe ontwikkeling. Verder nog wat problemen met storende stations, maar ja, dat hou je niet tegen. Dat krijg je nou eenmaal op zo'n groot internationaal systeem. Wat vanuit een derde van de wereldbol bereikbaar is, 24 uur per dag. Goed, andere amateursatelliet, AISAT 1, doet het nog steeds met zijn packet elke dag te gebruiken. Falconsat 3 ook, Oscar 7 mode B, Oscar 92 actief, mode UV af en toe, LV op woensdagen. Oscar 11 was deze hele week operationeel met zijn telemetrie op 2 meter. Oscar 29, ja, gaat heel moeizaam, maar af en toe wordt hij dus een omloop of een deel daarvan ingeschakeld vanuit Japan. Maar het is echt op het randje. Hij wil niet meer echt goed werken. Nou, XW2 satellieten, alleen A, B en F nog goed operationeel. CAS4 A en B die doen het, hoewel CAS4 B ook wat kuren begint te vertonen op zijn telemetriebaken uitzendingen. Maar het relais werkt verder prima. Oscar 50 gewoon bruikbaar, Oscar 86, 88 en 91 ook. En elke dag te gebruiken. Nou, dan Oscar 101 en 104 af en toe ingeschakeld volgens een schema. En verder ISS met de bekende APRS packet op 2 meter. Gewoon beschikbaar. Nou, in het Space Station is het verder van de week de gewone werkzaamheden, zeg maar. Maar ook voorbereid op de komst van een nieuw ruimtevrachtschip, de Cygnus, die met een Antares-raket gelanceerd is na een aantal uitstel. Hij is dus gisterenmiddag eindelijk vertrokken en dat ging helemaal prima. Komende dinsdag zal hij aankoppelen aan het ISS. Verder hebben we dus nog wat lanceringen gehad van die OneWeb groep van 34 satellieten. Die zijn intussen ook allemaal geïdentificeerd, teruggevonden. En ook die Japanse lancering, een spionagesatelliet vorige week. De lancering is geslaagd, die satelliet ben ik intussen gewoon aan het trekken, inclusief ook zijn bijbehorende raket erop. Nou, verder is op 10 februari de grote Solar Orbiter gelanceerd van de ESA samen met NASA. En die is inmiddels op weg naar de zon. Nou ja, hij zit in een baan om de zon inmiddels en hij zal eerst nog langs Venus gaan. Voor een gravity assist krijgt hij even een duwtje en kan hij ook zijn baanhelling kantelen naar 25 graden. Zodat hij wat meer naar de Noordpool en Zuidpool van de zon kan kijken later. Maar die lancering is dus helemaal geslaagd, helemaal volgens het boekje. En intussen worden de signalen daarvan ontvangen. Ook door amateurs die bezig zijn zelfs de telemetrie te decoderen als ze de kans krijgen. Zover is het al. Nou, verder komt er weer een Starlink-lancering, de volgende alweer. De vijfde zwerm gaat de ruimte in en die is ook een paar keer uitgesteld, maar die zal, als het goed is, morgen gaan plaatsvinden. Weersomstandigheden lijken deze keer best wel goed. Dus morgen weer een Falcon 9-lancering met 60 Starlink-satellieten om 16:05 onze tijd. En dat kun je dus allemaal weer live volgen op internet. Inclusief de landing van die eerste trap. Die overigens nu alweer zijn vierde vlucht maakt. Dat is tegenwoordig al vrij normaal dat de eerste trap van Falcon 9 raketten voortdurend hergebruikt worden. Nou, verder later nog andere lanceringen van een Ariane met een paar communicatiesatellieten op de 18e. Nou, en dan komen er nog allerlei verdere lanceringen uit China, Rusland enzovoort. Voor ons voorlopig dus even nog niet zoveel. Het is even wachten op die Launcher One testvlucht van Virgin Orbit. En dat is een nieuwe raket, Launcher One, die moet dus, ja, die is al een aantal keer uitgesteld, maar hij moet nu dus gelanceerd worden op z'n vroegst op 1 maart. Maar wanneer het precies gaat gebeuren is afwachten. Die wordt dus gelanceerd vanaf een Boeing 747. En dan, als dat goed gaat, dan zal een tijdje later dus de tweede Launcher One lancering komen met Fox 1A daarin. En daar zitten we dus op te wachten. Verdere lanceringen voorlopig niet interessant voor ons meteen. Wel gaan er natuurlijk weer bemanningen naar het ISS, maar dat is pas in april. En als het mee zit, krijgen we dan in mei de eerste lancering naar het ISS vanuit Amerika. Dat is sinds 2011 niet meer gebeurd, maar nu gaat het dan toch gebeuren. En dat is de hele tijd een wedstrijd geweest tussen Boeing en SpaceX. Maar het lijkt er nu toch op dat SpaceX de wedstrijd wel gaat winnen. En dat komt vooral omdat er dus dikke problemen zijn geweest met die Starliner lancering van Boeing. Waarbij ze dus een onbemande vlucht moesten gaan maken naar het ISS. Maar dat ging dus mis. ze hebben hem wel in de baan om de aarde gekregen en weer veilig kunnen laten landen. Maar dat was ook maar allemaal kantje boord, blijkt achteraf. Want er zaten nog meer fouten in die ze gelukkig nog net hebben weten te vinden. Want het had helemaal fataal kunnen aflopen. Dus er ging veel meer fout dan oorspronkelijk vermoed. En daarom is er nou een flinke discussie. Want aanvankelijk werd gedacht, nou ja, met die paar foutjes, die kunnen ze altijd wel herstellen. Dus die ene testvlucht die is goed genoeg. Maar nu beginnen het toch steeds meer op te lijken dat Boeing toch nog opnieuw een testvlucht moet gaan maken. Onbemand naar het ISS om te laten zien dat ze het kunnen. Nou, als dat moet, dan snap je wel dat er een enorme vertraging gaat komen. Zijn ze zo een half jaar verder en dan verliezen ze de wedstrijd sowieso. Maar goed, intussen is SpaceX volop bezig met de voorbereiding van de lancering van hun Crew Dragon. En die staat al klaar bijna. Dus als het mee zit, gaat die uiterlijk in mei de ruimte in met een paar astronauten direct naar het ISS. Ja, verdere zaken, nou eigenlijk niet zo veel van belang voor ons. Dus dan laten we het eventjes bij deze week.